Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is psalm 92. We noemen de schriftlezing uit psalm 92. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 92, vers 7 en 8. Psalm 122, vers 2. En psalm 84, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 92. En we zingen psalm 103, vers 8 en vers 9. Psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 92, vers 7 en 8. Psalm 122, vers 2. En psalm 84, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en enige verwachting is ook in deze morgenuren van de Heere der leerscharen, van dien God die eeuwig leeft en die trouwe houdt tot in alle eeuwigheid, die nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Heere, mag de gemeente geschonken worden. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting vanuit het goddelijk welbehagen des Vaders, op grond van de zoen- en kruisverdiensten des Zoons en door de kracht en toepassing van God, de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkander gaan zingen, gemeente, uit psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, ik bedoel de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen, en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed, het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Zie de tegenstelling in vers 3. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint, Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontuit, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaart. De versen 2 en 3 van Psalm 1.
Thank you.
en met eerbied naar de voorlezing van de heilige wet des Heren. En dan zal gelezen worden uit het boek der psalmen, psalm 92. Schriftlezing is dus psalm 92.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degeen boven in de hemel is, nog van degeen onder op de aarde is, nog van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een psalm, een lied op den Sabbatdag. Het is goed dat men den Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in den morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in den nachten. Op het tiensnarig instrument, op de luid, met een voorbedacht lied, op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat er zelf niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zij de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan, al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen, gelijk in eenoans, ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een ceder op de Libanon. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden het groeien in de voorhoven onze Gods. In grijze ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen, en in hem is geen onrecht.
Gemeente, uit de psalmbundel hebben onze geestelijke vrienden en ook in het verleden Gods kinderen ontzettende troost en sterkte mogen vinden. We weten immers dat Jesaja de profeet gesproken heeft: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En we weten wat vraag en antwoord 1 betreft van onze Heidelberger. Wat is uw enige troost beide in het leven wat u en ik nog mogen bezitten, het tijdelijke leven? Uw enige troost, maar ook als een mens moet sterven, dan zal het voor de rechtvaardige een rijke zegen zijn. Als het goed mag zijn, gemeente, dat een kerkdienst die nog in rust hier in Nederland gehouden mag worden, tot rijke zegen zou mogen wezen, persoonlijk voor ons allen en ieder individueel, dat de God des heils ons allen ten herder zou willen wezen. Dat de Heer het mocht geven, niet alleen in de algemene genade, maar ook de bijzondere genade. En dan heb ik gemerkt bij de voorbereiding, het is een psalm waar heel veel van gezegd kan worden. We moeten ons toch altijd beperken tot, ja, zolang we nog die aandacht kunnen opbrengen. Maar gemeente, ik wens u van harte toe dat de Heer door zijn lieve geest, ook die thuis luisteren met ons mede, die dierbare geest wil schenken. Want dan alleen kunnen we pas spreken tot zijn eer in die krachtige werking van hem, opdat wij voor en toe bereid zouden mogen worden als een bruid die voor haar man versierd is. Wel nu is het onze bedoeling om met elkander te gaan overdenken uit Psalm 92, daarvan nader vers 13 tot en met 16. En daar lezen wij in onze tekst Gods onfeilbaar woord aldus, Psalm 92, vers 13 tot en met 16. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In den grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Tot zoverre. Ons thema luidt het grote voorrecht voor de rechtvaardigen. Ten eerste, geestelijke groei en bloei, is vers 13. Tweede, de plaats om te groeien, vers 14. Ten derde, vruchten dragend in de grijze ouderdom, vers 15. En ten vierde nog, verkondigen de rechte liefde en ondervinden Gods kracht. Voordat wij dit mogen onderzoeken, zingen we uit Psalm 92. En dan gaat het over de versen 7 en 8. Dat is onze psalm ook berijmd, hè? Psalm 92, 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Versen 7 en 8 zingen wij van Psalm 92. Zo worden wij gemeente en thuisluisteraars weer bepaald bij één van de kostelijke psalmen. Psalmen die altijd hun waarde behouden, meer dan goud en zilver en diamant. Want het gaat hier in deze psalmen om de lofprijzing Gods. En ook zielen die worstelen met hun en met hun zaken om voor God te moeten verschijnen. Dat geeft de strijd, geliefden. Dan krijgen we onderwijs uit die bijzondere psalmen. En zo ligt dan psalm 92 voor ons. Een psalm, een lied op den Sabbatdag. Dat is gemaakt, zegt de kanttekening die ik af en toe weer noem. Dat is gemaakt of beschreven om op den Sabbat gezongen te worden. Dat hebben we ook mogen doen, hè, uit psalm 92. En wat is dat een bijzonder iets? Want die psalmen, die heeft ook onze Heer Jezus Christus gezongen. Dat noemen ze het Hallel, hè. Dat waren die psalmen 113 tot en met 118. Dat die dierbare en beminnelijke borg met zijn discipelen zong. Ach, ze hadden het avondmaal gevierd. En toen kwam de tijd van het lijden. Ach, wat er wordt in de psalmen, de glans is Christus, hoor. Het is de Zoon des Vaders, die beminnelijke rotssteen des heils, die wordt in de psalmen bijzonder gezongen. En daarom het is een lied op den Sabbatdag. En juist voor de rechtvaardigen is het een vreugdevolle zaak, wanneer de Heere God hem naar ziel en lichaam bekwaamheid en gezondheid verleent, om op te gaan naar het huis des Heeren. Onze valgemeente is zo diep, dat een mens zo'n vijand van God en Jezus Christus geworden is. Oh, bij nader onderwijs, als een jongere of middelbare leeftijd u het geschonken is, de eerste liefde van God te proeven en te smaken, dan moet je later die zonde steeds bitter bewenen. Want wij kunnen ze nooit uitgewist krijgen. Nee, dat kan alleen door het toepassende werk van God den Heilige Geest, die het uit Christus Jezus neemt en het ook toepast. Het valt zo op, geliefden, dat de rechtvaardige beschreven wordt, ook in psalm 1, en dat is dan het uitwendige deel, want deze beide psalmen 1 en 92, die beschrijven ons het uitwendige gedrag, het gelaat, het gewaad, het gepraat en de daad van een christen. En daartegenover de mens die niets van God wil horen en weten. Gans anders, mijn wegstuif voor de wind. Vreselijk is het jong en oud om de zonde te bedrijven. En straks zal het eeuwig beweend moeten worden in die plaats van schrik en verschrikking. De Heere geven dat we mogen verstaan wat in psalm 1 staat aan het begin. Het welgelukzalig. De Statenbijbel is altijd nog de beste Bijbel om te lezen, om te onderzoeken. Met grote kapitale letters, hè. Wel, dat betekent wat goed is, wat overeenstemt met het welbehagen van God de Vader. En met het doel van Christus Jezus. En met het werk en de toepassing van God de Heilige Geest. Is de man, is ook daarom ook de vrouw. Het jongende meisje die niet wandelt in de raad der goddelozen. He, waar ook ons RD vol van staat. Wat er allemaal om ons heen gebeurt. En ook in de gezinnen en op de werkvloer. Och, gemeente, te veel om op te noemen. En daarom wordt het voor u en voor ons een steeds zwaardere strijd. Maar daarom moeten we te meer. Mijn hulp is van de Heere alleen, omdat met ons ziel en met ons hart te mogen zingen. Want het is vreselijk om tegen een goeddoend God te zondigen. Het is smartelijk en pijnlijk. Maar daarom, als die pijn der ziel de Heere bekend is, dat is bekend, dan zal hij ook daarop antwoorden. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. Blijf maar wat dat betekent. Zonde is toch immers een misdaad jegens God bewezen. Het is ook doelmisser, dat is de oorspronkelijke betekenis. Maar het doel moet zijn om God te bedoelen. Hè? Want we bedoelen altijd onszelf. Daarom staat er ook in de tweede vers van Psalm 1 zo bijzonder overeenkomend met de inhoud van Psalm 92. Maar zijn lust is in des Heeren wet. Mocht ons die lust, die ijver, uit genade geschonken worden. En dat is een zaak die de Heere zijn volk schenkt, geliefden. Dat nummer over zal gaan. Ik las gisteren nog een artikeltje van vriendschappen die zo raar, zo bevreemde wijze verdwijnen. Hè? En dat is waar hoor, dat is onze ervaring ook wel. Dat je jaren en jaren vrienden hebt en met elkaar omgaat en elkaar een beetje intiem meedeelt wat er aan de hand is. Soms mag je een beetje troost zoeken van elkaar. Maar het verdwijnt. Maar alles, lieve mensen, verdwijnt. Wat we hebben en wat we zijn. Is het dan niet groot dat we mogen weten als gelovigen. Dat er een God in de hemel is. Die bedoelt zijn Zoon Jezus Christus. En die heeft hij gezonden naar deze aarde. Opdat die diep ongelukkige stervelingen uit genade zouden mogen zalig worden. Om al die rijkdom, die zoetheid, die zaligheid, die geestelijke vreugde. Dat zal nooit van God Sion worden weggenomen. Weet je waarom niet? Want Sion is van God begeerd. En het wordt met zijn woning hoog vereerd. Heb je het, de woning, het huis des Heeren. Kijk. Want hij zal zijn als een boom geplant aan de waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En waar het blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet. Maar als het kaf dat wegdrijft. Maar tot troost geliefden. Ook in droeve dagen. Ook wanneer wij bepaald worden bij het sterven van geliefden. U en ik. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen. Al de Heere weet van hun strijd. En de Heere die weet van moeite en zorgen. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. Kijk, daar heb je het. Hè? Dat tijdelijke, dat verdwijnt. Hij zal vergaan. Wee mij, riepen de discipelen, wij vergaan. En Jezus was aan boord. Daar kun je zien. Hoe weinig licht en zicht ook de rechtvaardigen vaak hebben. Vooral wanneer het is dat het vlees weer op gaat spelen. En dat we ons met onszelf zo druk bezig zijn. Maar die Psalm 92, jongen nou, dat is een lied op de Sabbatdag. Speciaal om gezongen te worden. En dan weten we wel, we zijn als ouderen ook jong geweest. En het ene kind, dat is wat rustiger en dat is meer bezadigder. Dat is met Gods woord soms bezig. En een andere maar eventjes en dan gaat het weer voorbij. Maar ik moet ook zijn als dienaar van het woord van God. Een koopman die zijn waren aanprijst. Daarom staat er ook in Jesaja, komt. Koopt en eet, zonder prijzen, wijn en melk. Want de genade Gods is nog steeds overvloedig over zondaren die God kwijt zijn door eigen schuld. En die hun ongerechtigheid ook bewenen. O geliefden, dan zien wij aan het begin van die Psalm 92 en in Psalm 116 komt het ook weer terug. En in 122 en in Psalm 84 en in 26. Daar wordt over de aangenaamheid en de blijdschap gesproken. Die een eenvoudig jongetje en meisje die een eenvoudige man of vrouw door genade, door de Heere onderwezen, mogen ze vreugde beleven. Kijk, het kan best zijn onder de kinderen van morgen, dat jullie zeggen, nou ik heb niet veel zin om naar school te gaan door maandagmorgen. Maar ja, het moet nou eenmaal, het is inderdaad een noodzakelijkheid. Want ja, de gaven die God ons gegeven heeft, mag je niet in de aarde stoppen en verbergen. Maar die moeten wel ontwikkeld worden. Hè? Het moet wel ontwikkeld worden, gemeente. Maar nou de kerkgang, en dat doet me zo verdriet als je dan hoort, hè, uit families, dat men zegt helemaal geen lust te hebben om naar de kerk te gaan. Het is er zo saai, en wat moet ik er doen, en al zulke dingen meer. Daarom, gemeente, laat het gebed vermenigvuldigd worden, opdat Gods geest vaardig over ons mogen zijn. Kinderen, je weet, Simson was enorm sterk, maar dat waren geen persoonlijke krachten, dat was dat de geest des Heren overkwam. En in God was hij alleen sterk, maar buiten God zwak, en dan valt hij ook. En dan de bittere smart en ellende die daarvan het gevolg zijn. Maar in Psalm 116, ik weet hoe ben u opgekomen vanmorgen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Maar zegt u, ja, er is verdriet gekomen in onze familie. Hè? We zijn weer bij de dood en de eeuwigheid bepaald. Maar dan is het dit het rijke voorrecht dat een kind van God bedroefd mag zijn over zijn zonden en bedroefd naar God. Toch werkt de Heer, zie Psalm 42 en 63, dat er een zeer krachtig en een zeer sterk verlangen in het hart is om die God te mogen dienen. Ja, gemeente, en dat is een dag, een lied voor de Sabbatdag. Dat wil zeggen dat we juist in de psalmen, hè, waar veel meer de rijkdom der genade en de heerlijkheid Gods en de dierbaarheid van Jezus Christus veel en veel sterker geworteld is en krachtiger is dan welk mooi lied en stichtelijk lied, gemeente, dat verachten wij niet, hoor, helemaal niet. Maar kijk, die psalmen die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En zoals ik daar straks zeide, de inhoud van de psalmen is ook Christus Jezus. Want hij blinkt uit in zijn heerlijkheid. Ook reeds in het Oude Testament mochten al de gelovigen door het geloof kracht en steun en sterkte vinden in die allergezegendste majesteit Gods. Want de Heer heeft ons toch immers geschapen opdat wij hem zouden toebehoren. En als de Heer nu zijn wet geeft op de Sinaï, dan geeft hij geboden. En geliefden, dan moeten die geboden ons niet tot last zijn. En want dan zie je de wereld die niets van Gods wet wil horen en weten. En die zichzelf bedoelen. Maar vreselijke gevolgen, dat zou ik je zeggen. Vreselijke gevolgen als het kaf dat wegstuift voor de wind. Hoe akelig en verschrikkelijk een leven kan eindigen. Maar de rechtvaardigen mogen weten, ondanks de teleurstellingen, ontmoedigd kunnen ze zijn. Toch hoeven ze niet moedeloos te zijn. Want ze zijn immers door God verkoren. Al lagen ze zo diep verloren, ze mogen het oog hebben naar boven, omdat de Heere God zo genadig God is. Gelijk in Psalm 103 gezegd wordt, maar Heere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wel nu, die Psalm 92, geliefden, die staat zomaar niet los buiten de andere. Nee, het is een eenheid. Ik heb u een aantal psalmen genoemd waarin de blijdschap en de vreugde plaats mag vinden. Maar wat moeten we dan zeggen, geliefden? Ach, dan is het zo belangrijk dat wij toch maar al maar bedelaar blijven, hè? De godvruchtige dokter Kolbrugge, die heeft het wel eens gezegd, dat zinnetje, dat blijft altijd maar bij me hangen. bedelen bij de bron. Dan staat ook in diezelfde Bijbel, bedelen, ik schaam mij ervoor. En dat kan ik begrijpen. We willen veel liever niet bedelen, maar beschikken over het een en over het ander. Maar we kunnen het niet krijgen, geliefden, als er niet naar verlangd wordt. En de Heere, hij is niet verplicht. Al moeten we het eerlijk zeggen, Heere, gij zijt rechtvaardig, gij zijt volmaakt, maar toch. Een lied op den Sabbatdag, en geef dat ik het niet maar meezingt, omdat de gemeente zingt, omdat de leraar een psalm heeft opgegeven om te zingen. En dan doe ik maar mee, anders hoor ik straks thuis, waarom zing je niet mee in de kerk? Gemeente, nee, ik hoop ook voor onze kinderen, jongens en meisjes, dat in je jonge hart dat verlangen, dat echte verlangen geboren mag worden. Weet je, in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn heel veel Nederlandse gezinnen, ook van kerkelijke gezinnen en ook in de reformatie, die zijn verhuisd naar Amerika en naar Canada heel veel. Ik weet nog wel die tijd hoeveel er toen vertrokken zijn. Maar dan denk ik nog wel eens aan mijn grootmoeder die wenend aan de tafel zat. En ze zegt, och, wat zal ik mijn Arie en mijn kinderen me toch missen. Ja, dat in die tijd werd niet zo druk gevlogen als tegenwoordig. Maar gemeten, prik ik dus al van 1950 en daarvoor. Dan kun je toch begrijpen dat we, ja, ze zijn vertrokken. Maar je weet met je verstand, als het goed is, ze mogen daar leven, ze mogen daar werken. Vooral in de agrarische sector, dan konden ze heel veel werk doen. Maar toch geliefden verlangden ze. Maar dan was het ook wel weer zo, men moest veel sparen om weer zo'n reis terug te kunnen betalen. En een bezoek brengen aan de oude moeder, die al zowel een weduwe was. Voel eens, ik zag dat heel eenvoudig, dat ook de kinderen dit kunnen vatten. Ach, daarom is het sterven ook zo erg. Als je je mankheid raakt en je vrouw, je kind is helemaal erg geweten. Maar dan mogen wij bij God onze tranen brengen. En dan mogen we bij de Heere komen met ons verdriet. Want het gemis is groot. Waarom? Het was een geliefde. En die geliefde die kunnen wij niet missen. Maar en wij moeten sterven. Het is niet anders. Het is verdiend. Daarom is het grootste geschenk toch dat de Heere nog aan ons wil denken. En gemeente, dat de bewustheid, dat het de wil des Heere is. Hè? En het is een eenvoudig zinnetje wat die dominee Erskine vroeger tijd zei. De zaligmaker doet niets liever dan zaligen. Moet je eens meenemen. De zaligmaker doet niets liever dan zaligen. Hij gunt het zo, zelfs zijn vijanden. Denk maar aan Saulus van Tars, die woede in de gemeente tot en met een vijandschap. Maar daar grijpt God hem in zijn hart. En dan is hij, wie zijt gij, Heere? Wat zal ik doen? Dan komen we weer bij de bedelaar terecht, gemeente. En dat zeggen we niet zomaar wat hoor. Nee, het is niet om de tijd een beetje te vullen. Maar als er mag zijn, is een leraar en zijn gemeente verbonden. Vader en moeder hebben zorgen over hun kinderen. Maar de grootste zorg mag maar wezen. Heere, hoe kom ik tot u bekeerd? Het kan alleen door bekering dat de Heere zelf het werkt. Dan wordt het in de gebedsvorm, hè. Kan in de waarschuwingsvorm, bekeert u, waarom zou het sterven? Nou, dat wordt een sterven als van een onbekeerde, dat is ernstig hoor. Waarom zou het sterven? Want Christus die ons leven is, hij is het die ons alleen maar zelf vervullen kan, hè? Met een heilige droefheid bezetten. En het verlangen om die borg te mogen omhelzen. En aan je hart te mogen drukken. En te mogen getuigen. Gij zijt mijn Heere. En gij zijt mijn God. Zoals Thomas mocht doen. Ach lieden, als je eenmaal in jezelf gaat zitten vroeten. Dan wordt het al donkerder en donkerder. Maar de discipelen, dan kijk, zien liefde onder elkaar, de jongen, ga mee. Ga mee met ons, want de Heer is waarlijk opgestaan. Kijk, en dan als hij dan mag zeggen, mijn Heer en mijn God. Wat een eenvoudig, maar een oprecht verlangen. En geliefden, wij kunnen de liefde niet aanbrengen. En ook niet aanpraten in gesprekken. Maar het is God zelf die het wonder der wonderen verricht. En hij wil het ook schenken, geliefden. En daarom mocht dat verlangen van die psalmdichter, die is vrij onbekend. Verschillende verklaringen heb ik nagekeken. Maar wie het dan ook gedicht heeft, het is in ieder geval een rechtvaardige die God mag genieten. Daar heb je een stukje zaligheid, hè? Wat is nou God dienen? Dat is de zaligheid in beginsel, klein beginsel. Maar het is toch een echt beginsel van de eeuwige vreugde. Dan gaat hij daar zeggen in die Psalm 92. Het is goed dat men de Heere loven. En dat zijn we nou kwijt, geliefden. Maar God kan het toch geven. Niet waar. Maar hij onderzoekt ons wel. Is het nou echt om hem te doen? Uwe naam psalm zingen. O Allerhoogste. Kijk, daar heb je het. Hè? Dus in dit lied, het Sabbatslied, staat dus duidelijk het doel dat de gemeente samenkomt in 's Heeren huis. Om samen te bidden. Om samen te bedelen. En om samen te mogen zingen het lied dat zo schoon is. Een psalmgezang. O hoog verheven Heere, uw naam ter ere. En als we dat mogen gaan beleven, dat we God gaan bedoelen. Dat de Heere dat werkt in ons hart. Dan zal het ook die getrouwe God, die zal dan ook zijn gemeenschap niet opzeggen. En hij zal ook niet zich laten in de duisternis, niet in de duisternis laten. Maar als morgens, als na de nachten, het eerste licht, wat begint met streepjes zo, weet je wel. Streep aan doen. En dan gaat het licht doorzetten. Maar zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Want er wordt ook in deze psalm gesproken van groei. Hè? Wel nu, die rechtvaardige, die wordt hier getekend dat hij de Heere gaat loven. Hij zegt in vers 5, want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. En wat volgt daarop? O Heere, hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hoor. En zijn wegen zijn zo heilig en onbegrijpelijk. Maar daarom zegt de Heer Jezus bij elke keer weer opnieuw, volg mij, volg mij. Je weet hoe kinderen zijn, gemeente. Als ze trek hebben in voedsel of in een snoepje, ik weet niet hoe je het noemt, maar in ieder geval, ze blijven maar bezig tot ze het hebben. Hoor. Blijven aan de gang. En nu heeft de Heere gezegd, gij zult mij niet te vergeefs zoeken. Nooit tot een huize Jacobs gezegd, zoek mij te vergeefs. Nee, maar geloof het, we moeten blijven bidden. Blijven verlangen. De Heere aankleven, hè? Nooit loslaten hoor. Al zeg je, ja het blijft maar donker in mijn hart. Ach, de bede om licht, de bede om heil. Als u worstelt met deze zaken, dan wil de Heere ook u daarvan verlossen. Van al dat nare en God onterend ongeloof en moedeloosheid. Dat wil de Heere niet. Maar we zijn in zijn huis om hem te loven, om hem te prijzen. Ja, geliefden, en zo zal het ook zijn met het waarachtige leven der genade. Dat de Heere gewrocht heeft in het hart van hen, die ook in onze psalm rechtvaardigen genoemd wordt. Ze zijn gerechtvaardigd. En dat kunt u terugvinden in zondag 7 en 23 van onze Heidelberger Catechismus. Dat is door het geloof in Jezus Christus, de rotssteen onze heils, om je te laten zinken, om je te laten zakken op dat enige fundament. Ben je er nou echt om verlegen om iets van deze zaligheid, van deze vreugde te mogen krijgen? Ik heb het ook niet gezocht in mijn jeugd hoor. En wel godsdienstige opvoeding gehad. Maar de Heer zelf heeft het gedaan, geliefd. En hem alleen de eer. Dat hij de jonge meisje, man en vrouw zoekende maakt. En in dat zoeken fluistert de duivel je in. Het wordt niks, je hebt veel te veel gezondigd. God, je bent niet uitverkoren. Ook in al die taal van de vorste duisternis om moedeloos te maken. Hij kan almacht. En hij wil vrijmacht. En zal getrouwheid. Dus hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. De Heer zeide tot Salomo. Begeer wat ik u geven zal. Is toch echt hè? Begeer wat ik u geven zal. Lig je zo wel eens op je knieën gemeten. Of als je niet meer ouderen op je knieën kan komen. Want dan word je stram en zwakker. Maar al zittend of al liggend. Oh, Heer onze Heer. Hoor naar mijn smekingen. Heer o Heer. Gedenk mij er toch. Ik kan mezelf er niets geven. Ik wil met mezelf niet. Maar gedenk toch des ontfermens. Och. Ik heb wel eens gelezen. Toen in Engeland en in Schotland die leraars predikten dat achter in het kerkgebouw een aantal mannen waren die op hun knieën lagen te bidden voor de leraar en voor de gemeente. Omdat dat woord dat uit hun monden uitgaat niet ledig tot de Heere zal wederkeren, maar het zal doen, hoor je doen, het werk wat God behaagt. Ja, dan moeten wij toch ook zeggen. Waar is toch de ernst in onze tijd? Waar is toch het verlangen om God zelf te mogen ontvangen? De Heer Jezus Christus te mogen omhelzen. En gereed staan en die geest van God. Dat is het slot van antwoord van zondag 38. Hè? En door zijn geest in mij werken laten. Hoor je wel? Door zijn geest. Hem werken laten. Het is het eenzijdige werk van God Heilige Geest. En ach hier, dan mogen we niet lui zijn. En zeggen, nou ja, als het niet gebeurt, wat kan ik er verder aan doen? Nee, dat je verlangen zo mag zijn. En heeft de Heere God dat ook in dat huwelijksleven geschapen. Dat een man een vrouw begeert. En dat die vrouw ook die man begeert. Kijk, dan kan het goed gaan samen, hè. Datzelfde verlangen, wat hier die onbekende dichter van Psalm 92, mocht dat in ons hart zijn. Ach geliefden, ik zei het al, als God het woord opent, dan blijft er zoveel liggen dat je nog had willen zeggen. Maar de Heere geven hetgeen wat we nog mogen uitdragen deze morgen aan uw hart toegepast mag worden. We lezen in onze tekst niet waar zo heel duidelijk de geestelijke groei en de bloei. Dus de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en hij zal wassen als een cederboom. Dus dan wordt hier een beeld gebruikt, geliefden. En hier wordt dus bedoeld een palmboom. Daar zou je veel voor kunnen zeggen natuurlijk, maar de kanttekening die zegt dit palmboom. Deze boom wast hoog en rechtop met schone groene takken. Ofschoon hij met gewicht of zwaarte nedergebogen wordt, zo groeit en bloeit hij evenwel. Ja, daarom is hij een teken of beeld van overwinning. En daar kom je ook weer tegen in Psalm 52. Ik zal als de olijfboom groeien. Dus dat groeien wat ook in Psalm 1 en 52 genoemd wordt. Ook hier in onze tekst vanmorgen. Dat betekent, is een gelukkige en een goede ontwikkeling. We weten allemaal wel, kinderen ook, als er over groeien gesproken wordt, dat het kleine kind dat pas geboren is, er weet maar een paar ponden en geliefden en van lieveling zie je het kindje groeien. Het wordt breder, het wordt iets langer, het oogopslag wordt helderder enzovoort. Dus dat beeld, hè, wat hier deze psalmdichter gebruikt, groeien. En mochten we maar leren groeien in de diepte. Het is al heel aangenaam, ook als van een gemeente gezegd mag worden, het groeit bij ons. Er komen er wat meer mensen luisteren. Er schijnt ook onder de jeugdigen in Nederland ook weer meer een verlangen te komen om een Bijbel te gaan lezen. Laat ons hopen dat de Heer de pogingen en de verrichtingen zou willen zegenen. Maar het is een groeiproces. En dan kwamen de oudjes die God mochten vrezen in vroegere dagen. En dan kwam de leraar op bezoek of de ouderling die het huisbezoek bracht. Mevrouwtje, heb je er nog wat bij kunnen krijgen? Hoe staat het met uw ziel? Hoeveel moet er zeggen? Ik weet het niet. Ja, daar zitten we nou. Ik weet het niet. Wat ontbreekt er nou? Ik blijf de Heere verwachten, hè. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ons leven is maar even spoedig voorbij. Een 100-jarige die sprak eens en die zei, ik heb maar net even achterom gekeken. Mozes, Psalm 90, en wij vliegen daarheen, ziel gered. Heere mag het geven, gemeente. Nogmaals, hij is niet verplicht. Maar het is wel een voorrecht als wij op de Sabbatdag lust krijgen om Gods huis binnen te gaan. En dat de Heere ons aandacht geeft, zoals Psalm 104 dat aangeeft. En met blijdschap zijn grote werken gadeslaan. Hè. Ik wil mij in de God mijns heils verblijden en dag aan hem mijn zaak toewijden. Kijk, geliefden, elke keer opnieuw. Wat is het leven van een rechtvaardige dan een gezegend leven? Want hij leeft niet voor eten, drinken, feesten enzovoort. Maar zijn lust is in des Heeren wet. Zijn lust is ook in de kerkgang. Ik hoop dat jullie allemaal maar grote honger mag hebben en een hele sterke dorst, dan zeg je dat dat maar de enige manier dat de Heere mij dat wil schenken, Jezus Christus, die van zichzelf getuigt in Johannes 6, dat lange hoofdstuk, hè, ik ben het brood des levens. Mijn Vader geeft u dat brood. En wat zeggen onze kinderen dan, als ze aan tafel zitten en er is geen brood op tafel? Er zijn tijden geweest, lieve jongens en meisjes, er zijn tijden geweest dat er ook niets was in huis. En dan denk ik aan die periode 1930 tot 1940. Die daar was ontstellende armoede in ons vaderland. Een Katwijkse vrouw die ik bezocht toen, die zei, wij zaten te huilen als kinderen aan tafel. Er is geen brood. Nou, brood, kinderen, dat eten we. Waarom? Om te groeien, hè? En kijk, en dat is nou het beeld van die palmboom. Die wordt hoog en statig, maar tegelijk is het nodig dat die wortels, die zijn namelijk van die palmbomen, heel sterk. Ik heb gelezen, het is als het ware dat iemand in de grond boort, in de aarde boort. Die wortel die gaat heel diep in de aarde heen. En die wordt heel stevig. En zo wordt de rechtvaardige vergeleken bij een palmboom, geliefden. En die is hoog en statig. En die palmboom die mag groeien en daarbij ook bloeien. Maar die kent ook het proces van snoeien. Dat weten de hoveniers wel. Dat al die overbodige takken en bladeren verwijderd moeten worden. En als de Heere God en mens bearbeidt, die palmboom geliefden, die moet steeds in de gaten gehouden worden. En moet steeds weer gesnoeid ook worden. Maar toch De wortel is dan gezond en hij staat er statig. Hè? En dan lezen wij zo als een cederboom. Ja, die cederboom, dat heeft, is heel mooi hout, heb ik gelezen. Prachtig. En de tempel van Salomo, daar werd ook gebruikt, dat cederhout. Werd het vervoerd, hè, als een soort vlot op de rivieren, op de zeeën, gemeenten. En cederhout heeft ook nog een bepaalde reuk, zegt het schrijver. En dat betekent zo, als nou de kerk aan is en u luistert aandachtig en u zingt uit uw hart. Als dan ook in deze kerk Bethel een Bethel mag worden. Dan mogen de rechtvaardigen zich verblijden in de Heere. Zeker zonder kennis. Het kan zo moeilijk zijn. Maar toch, geliefden, in het huis des Heeren wordt het dan een Bethel. Dan mogen ze de reuk van Christus verspreiden. Hey, weer zo'n uitdrukking. De zonde stinkt. En de genade blinkt. Wat een voorrecht toch. Als we weer walgen van de zonde. En wanneer wij zo betrokken raken bij de gezegende persoon van de Heer Jezus Christus. Van wie Paulus getuigde, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Als hij uitgeroepen zijt, gij, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan krijgen we allemaal niet precies een Saulus bekering. Of Paulus bekering, hoe je het noemen wil. Hij heeft een nieuwe naam gekregen. Maar het werk is wel één, geliefden. Een verbroken hart en een verslagen geest zal de Heer nooit, nooit verachten. Hij is het die zijn gunst ook geeft. Dus we hebben genoemd de geestelijke groei en de bloei. En nou komen we bij het tweede, de plaats om te groeien. Dat staat dus in vers 14, hè. Die in het huis des Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Wat is dat die in het huis des Heeren geplant zijn? Dan zegt de kanttekening, dat is die Christus door het ware geloof ingelijfd en ware ledematen zijner kerk zijn. Er wordt naar Romeinen 6 verwezen. De gelovige geleden, die is als een rank in de wijngaard. En dan ziet die wijngaardenier, die ziet graag ook vruchten op zijn akker. En dan als die ranken goed zijn, dan worden ze geplukt en dan worden ze gegeten. En dan is er blijdschap en dankbaarheid omdat er vruchten zijn. Maar die dorre ranken, die verwijdert hij weg ermee. Rommel. Zie je hoe arm is een mens die God niet vreest. Hoe erg dat de ongerechtige, de goddeloze, die zich gedraagt minder dan een beest. Het is een verfoeilijke zaak. Gaan we even kijken wat hier nu staat. Die in het huis des Heeren geplant zijn. Dus dat is niet een nieuwsgierige man of vrouw die eens even binnenloopt. Hè, voor de regen, oh, schuil ik maar in een hal van de kerk. Staat de Heer ook niet in de weg om dat te gebruiken hoor. Maar het moet niet uitvoerig worden. Maar die in het huis des Heeren geplant zijn. Kijk, die worden genoemd door de Heer Jezus. Alle plant die mijn hemelse Vader plant. Begrijp? Dus dat is het eenzijdige werk Gods. De Heer plant. Dan staat er zo, die zal gegeven worden. Dat betekent, die zijn de ware lidmaten, de kerk, die zullen hen doen groeien. Dus die groei en die bloei, dat is niet uit het verdorven hart van mij en ons. Maar dat is een gift van God. En dan mogen ze die gift zien als een rijke bemoeienis Gods in hun leven. Want er staat hier, die door de Heere geplant zijn, die alleen zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dus als de Heilige Geest het levende leven plant in je hart, geestelijke leven, geestelijke weldaden, dan zal de Heer je niet meer loslaten. Maar dan de verdere van je leven, als wij groeien en bloeien mogen, kijk, dan gaat daar een reuken vanuit, geliefden. En die reuken is Jezus Christus, want Hij is die grote en heerlijke lelie der dalen. Hij is de roos van Saron. Dat zijn bloemen die een reuk verspreiden. Dus daarom valt de voorganger weg en de luisteraar valt weg. En de Heere zelf wil dan in het midden zijn. Ziet, dat is de geest des Heeren, Heeren. Te mogen groeien in de voorhoven onze God. En met die voorhoven wordt eigenlijk bedoeld, dat was het eerste gedeelte van de tempel, waar de levieten werkzaam waren in die tempel. Die mochten allerlei handelingen verrichten. Maar de voorhoven wordt hier genoemd, omdat ze naar Gods huis willen. Omdat ze begeren met de gemeente samen te zijn. En als het goed is, dan mogen ze iets van die vruchten genieten die God geeft. Want er staat hij zelf borg voor, hè. Die zal gegeven worden, het is een gegeven arbeid, te groeien in de voorhoven onze Gods. Dus iemand die zegt, nou ja, dat is in Frankrijk, hoor ik dat wel eens. En ik weet ze wel ook in andere landen. Ze gaan een paar keer in hun hele leven, al worden ze 80, 90 jaar, zijn ze misschien totaal 3 keer naar de kerk geweest. Ja, maar ik ben in de kerk geweest hoor. Wat denk je? Ik ben geen heiden. Je moet niet zo verkeerd van me denken. Wat een hoogmoed. Wat een top mensen. Probeer maar allemaal 's morgens en 's middags samen te komen hoor. Want dat verlangen om dat lieve dierbare woord Gods te mogen horen, dat moet zo groot zijn dat er van Rut staat er geschreven en haar thuisblijven was weinig. Zij moest met Naomi mee. Ze kreeg onderwijs. Zo wil de Heer ook in zijn huis onderwijs geven. We moeten verder vruchten dragend in den grijze ouderdom. Er staat hier in den grijze ouderdom. Te weten als natuurlijk de krachten afnemen en verminderen. Dat zie je was in die rouwadvertentie staan. De gedachten en de krachten. En dat leidt tot klachten. Hoe is het klagen? Maar ach Heer, wat zal ik klagen? Ik moet mijn kruisje leren dragen. Het gaat om u. Om u alleen. Daar wil mijn ziel daarheen. Hier staat dus in de ouderdom, de grijze ouderdom, zullen vet en groen zijn. Je zou zeggen, nou ja, die planten en die bloemstukken die dan wel eens bezorgd worden. Het is prachtig mooi in het begin en men spoedig gaat verwelken, verkleuren. Dan gaan die bloemen hangen in die vaas en zeggen, ja, dan moet ik het maar wegdoen. Dus het is allemaal zo vergankelijk bij ons. Maar Christus is de opgestane zaligmaker. En hij heeft gesproken tot de zijn. Ik leef en gij zult leven. Zie je? Daar heb je dat niet alleen het natuurlijke lichaam. Dat sterft. Hè? Dat sterft. God neemt de ziel weg. Maar dat geestelijke lichaam. Geliefden, zoals de Heer Jezus op aarde was. Het menselijke lichaam aangenomen. Maar hij heeft ons duidelijk verklaard. Dat hij de onsterfelijke is. Hij zal gaan sterven, maar hij zal ten derde dagen opstaan. En ziet wat een vreugde van Maria Magdalena. Dat was de eerste persoon die hij bezocht. En dan de discipelen. Och gemeente, juist dat feit dat we hier vandaag zijn. De dag zijner opstanding. Och mag het wel eens zijn bij u. Hoe brandde mijn genegenheid om zere voorhof in te treden? Als je hoort van ik wil niet en ik doe het niet en ik wil niet meer hier naartoe en daar naartoe. Geliefden, dan is het niet best gesteld. Maar de Heere zegt, bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want die bidt, die ontvangt. En dan was er vroeger een volk dat legde de vinger bij die tekst. Zeggen ze, Heere, kijk eens, hier staat het. Hier staat het. U kunt toch van uw belofte niet afkomen. Dat is nou de zaak. O, zo mocht het zijn ook te verkondigen. Hè, vers 16, zullen vet en groen zijn, hebben we net gehoord. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Is het duidelijk? Dus de rechte hulp des Heeren. Och, dan zal hij dat ook schenken, geliefden. Om te verkondigen. Verkondigen betekent dus de blijde boodschap brengen. Er zijn veel droevige boodschappen. Ja, nou, ernstige dingen, sterfgevallen, ernstige ziekten. Maar geliefden, de blijde boodschap. Hebben de engelen niet gezongen in de velden van Efrata? Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar altijd in Christus, want rechtstreeks gaat het niet om in Christus te mogen zijn. Dus gemeente, vraag om deze dingen. En verlang ernaar om ook vanmiddag weer samen te komen in Gods huis. God zegene zijn woord aan uw harten. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 122, het tweede vers. Toepassing van de tekst van vanmorgen. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam beleidt en roemt. Want de achtbare zetel van het gericht is daar voor Davids huis gesticht. De rechterstoelen staan daar binnen. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem, het ga hun wel, die u beminnen. 122 vers 2. Thank you. ons heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de rijkdom van den Heilige Geest, zijn gemeenschap, het geeft u alles vrede. Amen.